Je had niet moeten zien hoe ik hier vanmorgen kwam.
Ik kon namelijk bijna niet lopen. En ik merk tijdens de zangdienst dat de pijn een beetje aan het wegtrekken is. En dat kan komen omdat ik ook een painkiller heb genomen vanmorgen. Maar ik denk dat het ook komt, en vooral komt, omdat ze voor me gebeden is vanmorgen. Dus ik kan staan. Ja, ik ga ook staan. Als het niet meer gaat, ga ik wel weer zitten. Maar het gaat, ja. Het is heel interessant. En ik als muzikant vind het sowieso heel interessant hoe mensen luisteren. Hoe luisteren mensen als er iets verteld wordt? Ik heb daar veel ervaring mee. Ik ben muziekleraar, ook dirigent geweest. En voor mij was het altijd een frustratie om te merken hoe weinig sommige mensen meekregen van wat je vertelt. Ik zal een voorbeeldje geven. Ik wil u vragen om goed op te letten wat ik nu zeg. Ik doe net of jullie een orkest zijn, wat ik dirigeer. En ik ga iets aankondigen. Volgende week donderdag is er een concert in de zaal waar we aan meedoen. Het concert begint om 8:00. Jullie moeten om 7:00 aanwezig zijn in lokaal 1.15. En je moet een rode blouse, een zwarte broek of rok en zwarte schoenen aan. Ja. Dus wat is de volgende week donderdag? Concert. En hoe laat moeten jullie er zijn? Waar? En hoe laat begint het concert? En wat voor kleding moeten jullie aan? Zwarte sokken? Zwarte schoenen, oké. Jullie hebben goed geluisterd. Heel goed. Ja, jullie zijn goede luisteraars, denk ik. Hoeveel mensen denken jullie dat de week daarna nog, hè, als ik zou vragen aan het orkest, nog weten hoe laat het begint? Nee. Ja, dat hoop ik ook. Een andere frustratie is, ik heb verteld hoe de volgorde van het programma is. Ik heb zelfs briefjes uitgedeeld, want ik weet inmiddels wel hoe dat werkt natuurlijk. En dan zijn we aan het spelen. En dan zijn we bij het derde nummer. En dan zegt er iemand tegen mij, sister, zo tussen het andere. Wat spelen we nu? Ik vind het heel interessant om te merken hoe mensen luisteren naar een verhaal. Wat mensen oppikken van een verhaal. Ik ga even. Oh ja, precies zo. En wat ervan blijft hangen. Ook het verschil in hoe mannen luisteren en vrouwen luisteren. Ik ga er niet op in hoor. Daar waag ik me niet aan. Maar het is wel heel mooi om te zien. Ja. Het gedeelte wat ik met jullie ga doornemen, je voelt hem al aankomen natuurlijk. Dat gaat met name over het luisteren. En ook over het doen wat er gezegd wordt. Ik ga het gedeelte uit Lucas 19, vers 11 tot en met 28 met jullie doornemen. Lucas 19. Vers 11 tot en met 28. De gelijkenis van de koning en de drachmen staat er bij mij boven. Aan de mensen die stonden te luisteren vertelde hij nog een gelijkenis. Aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Hij zei, een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep 10 van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen 100 drachmen en zei tegen hen, ga daarmee handel drijven terwijl ik weg ben. Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden een afgevaardigde achter hem aan met de boodschap, wij willen niet dat die man koning over ons wordt. Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend. De eerste kwam en zei, Heer, uw geld heeft het 10-voudige opgeleverd. En zijn meester zei, voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings, verleen ik je het bestuur over 10 steden. De tweede kwam zeggen, uw geld, Heer, heeft het 5-voudige opgebracht. Tegen hem zei hij, jij krijgt het bestuur over 5 steden. Toen kwam de derde dienaar, die zei, Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent, die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Zijn meester zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen. En tegen degene die erbij stonden zei hij, neem hem die 100 drachma af en geef ze aan de knecht die het 10-voudige verworven heeft. Ze zeiden tegen hem, Heere, hij heeft al het 10-voudige. Ik zeg jullie, wie heeft zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hem werd, brengen hier en dood ze voor mijn ogen. Na deze woorden trok Jezus verder op weg naar Jeruzalem. Deze gelijkenis werd door Jezus verteld vlak voor zijn intocht in Jeruzalem. Gelijkenissen moet je niet helemaal uitanalyseren. Er zit altijd een bepaalde boodschap in en die moet je eruit zien te krijgen. Deze gelijkenis gaat duidelijk over Jezus zelf. Veel mensen in de tijd dat Jezus leefde, dachten dat hij koning over Israël zou worden. En daarom staat er ook in vers 14, maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap, wij willen niet dat die man koning over ons wordt. En in vers 15, bij zijn terugkeer toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend. Met andere woorden, hij zou geen koning worden over Israël. Hij zou zelfs door zijn landgenoten gekruisigd worden. Maar als hij terugkomt, zal hij koning zijn over deze wereld. Dus het spreekt ook duidelijk over de wederkomst van de Heer Jezus. Het moment dat hij terugkomt, nou ja, daar hebben we de laatste tijd nog niet zo heel veel over gehoord, denk ik. Oftewel een heleboel. Wat zegt deze mens van hoge geboorte, later koning, tegen zijn 10 dienaren als hij ze 100 drachma heeft gegeven? Wat zegt hij? Dat is vast Jara, die kan mooi zingen. Ja. Wie heeft er goed geluisterd? Niks mee te maken. Vers 13. Hij zegt, ga daarmee handel drijven. Dat is de opdracht die de Heer Jezus geeft aan zijn 10 dienaren. Met andere woorden, je hebt niet zomaar iets gekregen. Je moet er iets mee doen. Vertaald naar ons hier vandaag. Ik heb je niet zomaar talenten, gaven, geld gegeven voor jezelf, maar om te gebruiken in zijn koninkrijk. En dan, dat vertelt dit verhaal ons, dan zal het vanzelf door zijn zegen meer worden. Misschien wel verdubbeld. Het is trouwens wel interessant als je verschillende vertalingen naast elkaar legt. In de nieuwe Bijbelvertaling, die gebruik ik trouwens, dat weten jullie wel. Daar staat 100 drachma krijgen ze. En 1 drachma staat gelijk aan een dagloon. Dus dan weten we over hoeveel geld we spreken. Maar in de herziene Statenvertaling, die door sommigen van jullie gebruikt wordt, wordt gesproken over 10 ponden. Dat is trouwens ook in de Willibrordvertaling is het zo. En 1 pond staat gelijk aan 30 daglonen. Dat is bekend nog veel meer. Ja, je kunt je afvragen, wat is nu waar? Wat moet het nu zijn? Als je echt alles precies wil weten. Nou, ik denk dat we het erop moeten houden dat het heel veel is wat ze krijgen eigenlijk. Het is een groot bedrag. En dat is ook wat wij hebben gekregen. Wij hebben veel van de Heer Jezus gekregen. Je ziet ook gebeuren dat als ze gaan handelen, die dienaren, dat het vermeerderd wordt. Bij de eerste dienaar is het in mijn vertaling vertienvoudigd en bij de tweede vervijfvoudigd. En in de andere vertaling verdubbelt het bij de eerste en de tweede heeft de helft erbij gewerkt. Kortom, ga daarmee handel drijven. Ga daarmee aan de slag. Maar dan de derde dienaar. Wat heeft hij gedaan, die derde dienaar? Die heeft het in een doek bewaard. Volgens mij staat er ook nog in één doek, een zweetdoek zelfs, hè, bij één vertaling. Vers 20 staat dat. En daar gaat het eigenlijk vandaag over. Want hij heeft niet gehoord, hij heeft niet opgepikt, hij heeft niet opgeslagen wat de meester hem opgedragen heeft. Want de opdracht was niet om het in een doek te stoppen, maar de opdracht was om handel te drijven. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat deze knecht niet heeft gehoord? Hoe kan het nou dat het niet tot hem is doorgedrongen? Ja, precies. Er staat in vers 21, ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Deze man die snapte er niets van. Hij heeft een totaal beeld, verkeerd beeld van de koning. Een totaal beeld, verkeerd beeld van God. Hij was bang, hij had angst, zoals Joyce net terecht zei. Omdat hij een streng man is, hij terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Is dat waar? Is onze God zo? Laten we het allemaal maar eens zeggen. Nee. Nee. Nog een keer. Nee. Nou, dat klinkt niet enthousiast, zeg. Kom op, zeg. Jongen.
Nee.
Ja. Yeah. Dat is helemaal niet waar. Hij vraagt geen dingen van ons die hij niet heeft gegeven. Hij vraagt geen dingen van ons die we niet kunnen. Hij is geen streng man. Hij gaf zijn eigen zoon voor ons. Hij houdt van ons. We hebben het uitgeschreeuwd vanmorgen. Dankjewel, Laura, voor die liedjes. En dan zegt de koning zegt ook nog, had het maar aan de bank gegeven. Dan hadden we tenminste nog rente gekregen, zegt hij. Ook al heb je die opdracht verkeerd begrepen, je had er toch iets mee kunnen doen, met andere woorden. Hoe kan het nou dat deze knecht zijn opdracht is kwijtgeraakt? Ja, door angst. Misschien is hij wel beïnvloed door de mensen die de voorname heer helemaal niet als koning wilde, zoals we lezen. Het viel me trouwens op dat er gesproken wordt over 10 dienaren die 100 drachmen kregen, of 10 ponden, wat je wil. En er wordt maar gesproken over 3 die bij de meester komen. Waar zijn die anderen? Kan dat trouwens je opdracht kwijtraken? Ja, dat kan. Ja. Wat zeg je?
Ik zie dat talent die je
hebt. Ja. Ik moest ook denken aan de gelijkenis van de zaaier. Een deel van het zaad komt tussen de distels. Naast dat het op de weg komt. Maar dat staat in Matthäus 13, vers 7. En dan lees je in hoofdstuk 13, vers 22 hoe de Heer Jezus het uitlegt. Het zaad dat tussen de distel is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Met andere woorden, het gevaar bestaat dat we zo met ons eigen leventje bezig zijn, dat we onvruchtbaar worden. Ja, je kunt die opdracht dus kwijtraken door het leven, door hoe je bezig bent. En er kan natuurlijk ook zonde in ons leven zijn. Ik heb er zelf een keer over gesproken, dus dat ik weet niet wat dat is, maar dat blijft dan heel dichtbij als je eens een keer ergens over gesproken hebt. Maar dat was over David. David was een man naar Gods hart. Hij had overspel gepleegd met Bathsheba en haar man Uria laten vermoorden. En toen kwam de profeet Nathan en die vertelde een verhaaltje over een man die maar 1 lam had. En dat was een rijke man en die kreeg bezoek en toen vond hij het zonde van zijn eigen lammeren. Dus toen nam hij het lam van die man die maar 1 lam had. En hij slachtte het en zette het zijn gasten voor. En als David dat dan hoort, dan zegt hij: zo waar de Heer leeft, de man die zoiets doet, verdient de dood. Kortom, hij had niet eens door dat het over hemzelf ging. Door de zonde die hij begaan had, was zijn gehoor verstopt, denk ik. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Kon hij niet meer horen wat God tegen hem zei? Had hij niet door van, oh jee, dat gaat over mij. En de profeet die moet dan ook tegen hem zeggen in vers 7, hoofdstuk, dat is 2 Samuel 12, vers 7. Die man, dat bent u. En dan dringt het pas tot David door. Zonde kan onze oren verstoppen. We kunnen gewoon maar doorleven en denken, nou, het is allemaal niet zo erg. Valt wel mee met mij. Horen wij Gods stem nog wel? Wat zegt hij tegen ons? Ik wil een paar voorbeelden geven. Ik heb er al een stuk of 1, 2, 3, 4, 5, 6... over het horen van Gods stem in mijn eigen leven. En ik weet niet of ik ze allemaal doe. Het zijn er 6, dus dat is aardig wat. Maar het komt omdat ik 63 ben, hè? Dus ik heb er veel ervaring mee. Toen Magda en ik net bekeerd waren, toen werden wij eigenlijk getroffen door een actie van kruistochten. Het kruistochten die vroeg extra gebed voor China, want dat was toen een ernstig gesloten land. En dat sprak ons erg aan. En er was ook een conferentie China-conferentie in Ede, waar wij toen woonden, op de Hoge Paasberg. En daar zijn we naartoe gegaan en het sprak ons heel erg aan. En toen werd er een uitnodiging gedaan voor mensen die zich geroepen voelden om naar China te gaan. En Magda stond op, of misschien stond ik eerst op, ik weet niet meer. Wij zijn opgestaan, omdat we dachten dat God ons riep voor China. Verderop in ons leven bleek daar helemaal niks meer van. Blijkbaar hadden wij toch iets verkeerd verstaan, of ik weet niet. Het tweede moment, het zijn allemaal wel een beetje major momenten, moet ik zeggen. Een beetje belangrijke momenten in ons leven. Was het moment dat er een jeugdleider nodig was in de Pinksterzending, omdat de vorige jeugdleider weg was gegaan. En ik zag het helemaal schitteren. Ik zag het helemaal schitteren. Oh, wauw. God die roept mij tot jeugdleider. Maar ik was inmiddels getrouwd met Magda. En Magda, die zag het helemaal niet zitten. He, dat was zo mag, hè? Ja, wij moesten dan ook als jeugdleider, moesten wij ook boven de ruimte van de koffiebar, van de jeugdruimte, moesten we gaan wonen. En ook, het kwam ook omdat er mensen waren die zagen ons helemaal niet zitten als jeugdleider. Die dachten dat we dat niet konden. Dat was het ook, hè? Ja. En toen hebben wij gesproken met broeder Ruigen, onze oudste van de gemeente, het voorgelegd. En hij zei toen van, nou, als het echt van God is, dan zal ook Magda overtuigd worden. En dan, zo niet, dan moet je het gewoon niet doen. En toen kwam er een vrouw in onze gemeente, die heette Jean Darnell. Profetische vrouw. En die sprak. En die heeft ook toen voor mij gebeden. Ik weet niet meer of ze voor jou gebeden had. Nee, Giel heeft voor jou gebeden. En toen daarna wist Magda ook dat het van de Heer was. Dus toen had ik de stem van God goed verstaan. Maar ja, die zendingsdrang, dat bleef wel altijd een beetje in mijn hoofd rondspoken. Elke keer als er weer iets over uitgezonden worden als, dan begon mijn hart weer harder te kloppen. En ik was er inmiddels wel achter dat het wel iets met muziek zou moeten zijn. De dingen die ik deed, hadden altijd wel iets met muziek te maken. Ik ben muzikant. En God die denkt niet van, nou Gert, de muziek zijn moet maar even aan de kant. Tenminste, in mijn geval niet. Het moet iets met muziek zijn. Dus toen had je een project voor Jeugd met een Opdracht. Het heette Musicians for Missions. En Magda en ik zijn daar een dagje naartoe geweest, Jeugd met een Opdracht in Amsterdam. Maar dat moest het ook helemaal niet zijn. En ik weet wel in die tijd, ik kan me nog herinneren dat ik in Ede op het busstation stond. En als ik er alleen al dacht, joh, nou man, ik sprong bijna een meter hoog. Ik vond het zo, ja, nee, echt, mijn gevoel. Ik was er helemaal, werd er helemaal happy van als ik er alleen maar aan dacht. Toen kwam er een advertentie van de PJB. Weten jullie wat het is, PJB? Of was? Dat is Pinkse Jeugdbeweging, dat was een tak van wat nu de VPE is. De Broederschap van Pinkstergemeentes heette dat toen. Die zochten een jeugdwerkleider. Nou, toen dacht ik, nou, dat zal vast wel datgene zijn. Dat is misschien wel waar de Heer me dan voor wil roepen. Voor de jeugd. Dat heb ik een half jaar gedaan. Ik werd ook nog aangenomen. Maar ik was ook bijna overspannen toen ik stopte. Dat was het ook niet. Wil je nog meer horen? Want dit was de vierde. Gaan we door, oké. Nou komt de vijfde. Toen ik jeugdleider was geweest en gestopt, toen werd ik gevraagd om oudste te worden in de Pinksterzending in Noord. Het is nu de Vluchtheuvel. En ja, ik had echt het idee dat was wat God wilde. Alleen achteraf weet ik gewoon dat ik toen veel te jong was daarvoor. Ik was veel te jong om oudste te zijn, want voor mijn gevoel schoot ik in alle opzichten tekort. Ik voelde me een soort vakantieoudste. Wat wil ik dan mee zeggen? Alleen in de vakantie had ik gewoon tijd om iets te doen voor mensen. Of te doen voor de gemeente. En mijn medebroeders die hebben wel gezegd, ja Gert, je doet gewoon wat je kunt. En je moet gewoon zijn wie je bent en dat is het eigenlijk. Maar dat kon ik toen nog niet, daar was ik nog te jong voor. Het laatste wat ik nog wil delen met jullie, dat is toen ik begon met bandoneon spelen. Sommigen van jullie weten dat. Ik ben op mijn 50ste, ik ben eigenlijk accordeonist van oorsprong, op mijn 50ste begonnen met bandoneon spelen. En binnen een jaar was ik zo verknocht aan het instrument, dat ik minstens een uur, anderhalf per dag ging spelen. En dat resulteerde erin dat ik begon af te vragen, zou ik geen opleiding moeten doen voor bandoneon? En ik dacht, nou, ik wil toch ook wel weten of dit van de Heer is. Of ik dit moet doen, of niet. Dus ik heb links en rechts met mensen erover gesproken. Eerst met mijn medemuzikanten, nou, die juichten natuurlijk allemaal toe. Ik dacht, ja, geen wonder, want die begrijpen hoe dat is als muzikant en dan weet ik nog niet of het van de Heer is. Maar ik zat toen in de werkgroep, heette dat toen, met de andere oudsten. Ik dacht, nou, dan vraag ik het mijn broeders. En wat denk je dat ze zeiden? Gert, dat moet je doen. Dat zou ook betekenen dat ik zou moeten stoppen als oudste dan. Want een studie doen en werken en een gezin hebben en dan oudste zijn, dat valt niet te combineren. Dus op een gegeven moment dacht ik zelf, jongen, ik moet het nog gaan doen ook. Ik stond er een beetje zo dubbel in. Ik voelde me enorm aangetrokken tot die studie, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik had zo iets van, ja, maar ik moet gewoon doen wat God wil. Ik moet niet zomaar iets doen wat ik wil. En dan werd ik van alle kanten werd ik gewoon gestimuleerd om dat te doen. Ik kan nog meer verhalen vertellen. Komt door mijn leeftijd. En misschien ook wel omdat ik op mijn 18e al tot bekering ben gekomen. Gods stem horen is niet zo makkelijk als je denkt. Want je kunt het soms zo verwarren met wat je zelf denkt. Of met wat je zelf zo graag wilt. Moeten we er daarom dan mee ophouden? Met God, naar Gods stem te luisteren? Nee, natuurlijk niet. Het is een open deur, hè, noemen ze dit. Het is alles waard om te leren Gods stem te verstaan. Om te leren luisteren. Ik leer nog elke dag. Het luisteren van Gods stem. Ik wil ook iets zeggen over hoe we kunnen weten of iets van God is. Ik wil je een paar tips geven. Ik wil met jullie het gedeelte lezen wat na het gedeelte komt waar deze preek over gaat. Dat is Lucas 19, vers 29 tot en met 34. Toen hij Betfage en Bethanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen, ga naar het dorp daar ginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt, waarom maken jullie het los, moeten jullie antwoorden, De Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: waarom maken jullie het los? Ze antwoordden: de Heer heeft het nodig. Ik heb een preek van Henk Rothuizen gehoord. En dat zal wel meer dan 30 jaar geleden zijn. Je hebt bij sommige preken, die blijven gewoon tot aan mijn dood, denk ik, in mijn hoofd. En die komen telkens terug. Hij zei: er moeten altijd twee lichten zijn. Als een vliegtuig daalt, dan is er altijd aan weerszijde van de landingsbaan, er zijn lichten. Want dan weet die piloot, die kan zien waar die moet landen. En zo is het ook met het horen van Gods stem. Om zeker te zijn dat het Gods stem is, moeten er minstens twee aanwijzingen zijn. In dit gedeelte is dat vers 30. Ga naar het dorp, daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Dat is de eerste aanwijzing. Het zijn eigenlijk twee in één. Het is een veulen en het is nog nooit bereden. En de tweede aanwijzing, vers 31, als iemand jullie vraagt waarom maken jullie het los, moeten jullie antwoorden: de Heer heeft het nodig. Dat is de tweede aanwijzing. En in vers 32 tot en met 34 lezen we dan dat het precies zo gaat als dat Jezus gezegd heeft. Ik zal het nog een keer lezen. Beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: waarom maken jullie het los? Ja. Zoek bevestiging als je Gods leiding zoekt. Als je wilt horen wat hij zegt. Als het voor de gemeente is, dan is het wel belangrijk om het ook met de voorganger of oudste te delen. Als het van God is, dan zullen ze het accepteren en toejuichen. Of ze zijn er nog niet aan toe. Of het is nog niet de tijd. Kan ook. Psalm 40 vers 7 staat: u hebt mijn oren voor u geopend. Misschien kan iemand die de herziene Statenvertaling heeft, dat even voorlezen uit zijn of haar vertaling. Vers 7, ja.
U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en kraanoffer. U hebt mijn oren gehoord. Brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist.
Ja, daar staat in de herziene Statenvertaling: u hebt mijn oren doorboord. En ik heb de commentaren erop nageslagen. En dan kun je op twee manieren wordt het uitgelegd. De eerste is: als er iemand een slaaf werd van een ander, dan werd zijn oor doorboord. Dat is één. En die andere is dat je oor doorgeboord wordt, zodat je hoort. Ja, niet zo vies kijken, Joyce. U hebt mijn oren voor u geopend. Dus ik neig zelf naar die tweede uitleg. Maar daar kunnen we over van mening verschillen. Leren luisteren is erg belangrijk. Het verstaan van Gods stem is van levensbelang, anders raken we onze opdracht kwijt. Maar het doen is natuurlijk net zo belangrijk. Dat zit net zo goed in het gedeelte van vandaag. Ja. Ik had een vriend die heette Jan. En die op een bepaald moment stond hij bij mij aan de deur. Ik woonde toen nog bij mijn ouders. Die belde aan. Hij had twee mogelijkheden. Hij kon of naar de dag voor dat en dat en dat. Ik weet niet eens meer precies wat het is. Of hij kon naar die andere dag. En hij wist toch niet wat de Heer wilde dat hij zou doen. Ik zei toen tegen hem: Jan, Denk je dat de Heer wil dat je niks doet? Nee, dat dacht hij toch ook niet. Hij dacht wel dat de Heer iets wilde dat hij zou doen. Ik zei, kies er dan maar één. En vertrouw op de Heer dat je de goede beslissing neemt. Soms moet je gewoon een stap doen. De twee eerste knechten gingen handel drijven. Ze deden wat tegen gezegd was. De derde knecht, die deed niets. Wat zegt God tegen jou en mij vanmorgen? Wat wilt Hij dat jij doet? En doe je het ook? Is de vraag. We zijn de laatste tijd ook bezig met profetie. Zelf vind ik dat eens enorm gaaf om daarmee bezig te zijn. Maar bij profetie is dat ook een dingetje. Het is niet zozeer de vraag, maar het is ook een vraag van hoe luister je, hoe hoor je iets van God. Veel mensen die horen ook iets van God, ook in ons midden. Maar spreek je het ook uit? Wat doe je ermee? Ik heb er al met mensen over gesproken hoor. Die zeggen dan tegen mij van ja, ik durf het niet uit te spreken, want ik weet niet zeker of het wel van hem is. Neem dat risico. Als je mijn verhaal over mijn leven een beetje hebt gevolgd, dan heb ik toch elke keer wel een stap gezet. Heb ik geprobeerd wat de wil van God was. En soms was het niet de wil van God, of achteraf had ik het beter niet kunnen doen. Maar ik deed tenminste wat. Doe wat Hij zegt. Het is niet genoeg om te horen. Wees niet bang om op je gezicht te gaan. Om fouten te maken. Wij mogen fouten maken. Hij is geen streng Heer. Die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Helemaal niet. Vertrouw op de Heer, geloof hem als hij je wat opdraagt. En achteraf kan je misschien soms zeggen dat je het verkeerd gehoord hebt. So what? Dan moet je nog wat beter leren luisteren. Dit is eigenlijk meer wat er vaak in de zonneschool wordt gezegd, deze tekst. Maar het is een hele belangrijke. Matteüs 7, vers 24. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Als je wel hoort, maar niet doet, dan bouw je je huis op zand, zegt vers 26. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen vanmorgen. Ik wil jullie een vraag stellen. Meerdere vragen. Wie wil Gods stem horen? Mag ik je hand zien? Wie wil beter leren luisteren? Zijn er belemmeringen? Moet je je afvragen. Is er zonde waardoor je Gods stem niet kunt horen of niet goed kunt horen? Moet je je dan afvragen. En dan vraag 2. Kun je voelen aankomen. Wie wil doen wat hij tegen hem of haar zegt? Wees daarmee bezig met deze vragen de komende week. Ik wil je vragen om te gaan staan, dan gaan we met elkaar bidden. Ja.